Hoe zal de rol van de SEO-specialisten in de komende jaren veranderen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze op de juiste manier worden opgeleid? Zijn we klaar voor de komst van nieuwe AI- en NLP-modellen zoals Google Bard en ChatGPT? Zijn we eigenlijk wel voorbereid op de komst van GA4? Deze topics bespreek ik graag met Marjolein Scholaert en Thijs van Oudreven. Twee absolute kraks op het vlak van Google Ads, on-page SEO, analytics en het opleiden van SEO-specialisten. Beide hebben samen een bedrijfje opgericht waarmee ze SEO-specialisten en marketeers opleiden en geven ze ook een opleiding aan de Artevelde Hogeschool. Het zijn dus de ideale persoon om deze topics mee te bespreken. Blijf dus zeker luisteren, want het wordt echt heel interessant.
Ik heb hier het levende bewijs voor mij dat SEO en SEA wel effectief kunnen samenleven in deze wereld, want ik heb hier Marjolein en Thijs voor mij zitten en die zijn effectief in hun geloften, hebben ze trouw beloofd aan dat ze elkaar gingen helpen op SEO, SEA en analytics vlak. Hallo Thijs, Marjolein.
Hallo.
Leuk dat jullie hierbij zijn. Ik denk dat veel luisteraars benieuwd zijn naar hoe jullie ooit terecht zijn geraakt in het SEO, SEA vlak. En wat dat jullie nu op vandaag doen. Hè?
Ja.
Fijn dat we hier mogen zijn. Dank u voor de uitnodiging.
Ja, dankjewel.
Nee, heel fijn. Marjolein, hoe is het voor jou ooit begonnen?
Wel, ik ben denk ik een jaar of 6, misschien bijna 7 geleden begonnen als SEO-copywriter. En ik vond op den duur het SEO-gedeelte even boeiend als het copywriting-gedeelte. Dus ik ben mij daarin beginnen verdiepen. Want ja, die strategie sprak mij enorm aan. Dus ik ben daarmee gaan inspecialiseren dan.
Ja. Ik ben er ooit mee begonnen vanuit studies marketing te doen, daar digital opgepikt, stage gedaan, ik heel leuk vond. Daarna 2 jaar aan de slag geweest bij een nieuwbouwbedrijf. Dan een paar jaar bij een agency gewerkt, waar dat helemaal in een stroomversnelling is terechtgekomen. En sinds 2021 ook Marjolein gejoined als freelancer.
Voilà. En jullie hebben ook samen een bedrijf, hè?
Ja, klopt. Ja.
En in dat bedrijf, we waren daar juist al even aan het spreken, geven jullie heel wat opleidingen, proberen jullie mensen echt wel het vak voor een stuk toch aan te leren. Mm-hmm. Is er iets wat je merkt, Marjolein, dat dat echt nodig is? Dat bedrijven daar iets te weinig mee bezig zijn? Of dat ze...
Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat dat een van de redenen is dat we gestart zijn zoals dat we gestart zijn, of dat we toch aan het gaan zijn zoals we nu aan het gaan zijn, is dat we wel merken dat er veel bedrijven zijn die eigenlijk hun eigen marketing vrij weinig in handen hebben, daar vrij weinig zelf over weten, vrij weinig interne kennis hebben. Maar dat is natuurlijk gigantisch belangrijke kennis om intern te hebben, om in-house te hebben. Dus wij zijn ermee begonnen om hen heel wat inzichten zelf te geven. Dat wil daarom niet zeggen dat ze daarom alles zelf moeten doen. Sommige dingen liggen nu, sommige dingen niet. Sommige dingen wil je in-house pakken en sommige niet. Maar door er meer kennis over te hebben, kan je ook veel gemakkelijker aan kwaliteitscontrole doen. En dat was eentje dat wij heel belangrijk vonden.
Ja. We gaan ons inderdaad gaan toeleggen op de mensen de kennis in-house te geven die ze nodig hebben en ook willen hebben. Dus wel minstens basiskennis, zodat ze het gericht uit handen kunnen geven. Ja. Maar ik denk, bij sommige dingen is het heel evident om met externe begeleiding wel een bulk van het werk ook in-house te doen. Omdat we daar wel merken, als je bijvoorbeeld intern weet, snapt hoe SEO werkt, hoe Google Ads werkt. Je kan dat combineren met echt kennis van de business, de markt waar je in zit en vooral ook de eindgebruiker. Dat je daarmee eigenlijk veel krachtiger staat dan dat je dat 100% gaat gaan uitbesteden, zoals dat vroeger wel vaak gebeurde.
Ja, want dat is wel, ik merk dat zelf ook, dat is wel een beweging dat je ziet dat zeker bedrijven zelf iets meer willen investeren in hun mensen zelf eigenlijk ook op te leiden. Mm-hmm. En dan, allee, ze werken wel nog samen met een externe partij, want dan is het voor die mensen, interne mensen, ook wel makkelijker om meer stappen te maken, om die agencies ook wel mee te gaan challengen. Mm-hmm. Van, moeten we dingen op een andere manier gaan doen, of doen we hier het juiste en zo verder. Want soms zijn er echt al samenwerkingen van jaren ver, waar dat je dan op een gegeven moment werkt van misschien kunnen we het toch wel beter doen dan. Waar dat dan denk ik voorheen mensen vooral heel breed gingen, proberen jullie nu dan mensen iets meer in een bepaalde kennis te krijgen. Het T-profiel dan waarschijnlijk.
Ja.
Ja, het stelt altijd zo voor dat er valt... Ik ben er met mijn handen aan het uitbeelden, maar er valt 100 te weten over SEO of over Google Ads. Maar eigenlijk is voor uw bedrijf maar 25 relevant. Dan kan dat soms een tactisch nadeel zijn aan bredere opleidingen, dat je heel veel kennis krijgt die je misschien in één job niet altijd gaat gaan toepassen. Waar we eigenlijk gaan ergens een stukje gaan limiteren, want dit is wat je moet kennen binnen de strategie van jouw bedrijf. En dan natuurlijk eerst de strategie opmaken, implementeren. En dan ze eigenlijk exact aanleren wat ze moeten kennen binnen hun bedrijf. Ja.
En Marjolein, hoe starten jullie dan meestal? Een bedrijf komt bij jullie terecht. Hoe bepalen jullie van wat is de nood hier?
We beginnen sowieso eerst met een gesprek. We gaan altijd eerst kijken wat dat mensen zelf aangeven als de nood die ze hebben. Dat is daarom niet altijd exact waar dat we eindigen. Maar we gaan wel altijd eerst gaan luisteren naar wat ze eigenlijk willen bereiken met zo'n traject. Dan gaan we eerst en vooral, voordat we een volledig traject verkopen, gaan we eerst gaan auditen. Gaan we een keer kijken wat is er allemaal, wat kunnen wij daar allemaal mee doen in de richting van het doel dat zij willen bereiken. En vooral ook welk coaching traject kunnen wij daaraan vasthangen om die mensen te begeleiden om dat zelf uit te voeren. En dan gaan we in overleg met de klant gaan kijken wat dat zij allemaal wel willen opnemen, niet willen opnemen. Maken we dat samen concreet en dan daaruit vloeien er strategieën en coaching sessies voort.
Want is dat dan sterke eraan bijvoorbeeld? Is dat het een traject is? Want er zijn tal van mogelijkheden waar dat je gewoon in één dag een opleiding volgt. En je denkt dan alles te weten te komen, maar meestal achteraf wat je dan merkt is dat je 50-75% eigenlijk vergeten bent, tenzij dat je echt notities neemt, maar dan mis je ook wel heel veel van de golden nuggets, laat maar zeggen. Mm-hmm. Hoe zorgen jullie er dan voor dat de dingen bijblijven? Of is dat juist doordat dat je het verder kunt opvolgen, dat je ervoor zorgt dat het ook in de praktijk wordt omgezet?
Ja, dat is een beetje een combinatie inderdaad van wat Thijs daar juist zei. Van als we weten dat mensen heel gerichte kennis nodig hebben, dan bieden we ook alleen die gerichte kennis aan. Mm-hmm. En het is ook wel, als mensen weten dat die kennis meteen bruikbaar is en dat ze daar meteen kunnen invliegen, dan zijn ze ook wel veel enthousiaster om daar echt mee aan de slag te gaan. Je biedt ook de kennis niet gewoon aan. Het is niet dat ze gewoon een PowerPoint krijgen. Je gaat samen in de website gaan graven. Je gaat samen die strategie gaan doordenken en gaan bekijken hoe dat je dat allemaal wilt aanpakken. En dat motiveert mensen ook enorm veel meer dan gewoon een dagopleiding. Het motiveert veel meer om daar echt mee bezig te zijn, omdat het praktisch is, omdat het echt iets is waar je nu mee bezig bent. En dat is niet, we gaan binnen zoveel maanden een traject starten, dus doe maar een opleiding. Of uw voorganger is juist vertrokken, dus lees u maar snel een beetje in. Het is echt heel erg op maat.
Er moet wel een bepaalde commitment zijn dan eigenlijk. Het is niet zomaar van, we sturen onze nieuwe juniors sturen we eens naar een opleiding. Of hetzelfde is met conferenties, vind ik heel vaak. Vaak worden juniors daar naartoe gestuurd en moeten ze achteraf wel een blog schrijven erover, maar eigenlijk hebben ze heel weinig meegepikt dan eigenlijk.
Ja, klopt. Ja.
Maar je moet ook gaan vissen in de gigantische vijver van kennis dat je sowieso in digitale marketing in zijn geheel al hebt, maar zeker in SEO. Dat is heel erg ruim. Ja, als junior, je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen. Hè. Ik zeg nu natuurlijk niet dat congressen of boeken of postgraduaten, opleidingen, dat dat daarmee nuttig is. Integendeel, we doen zelf ook mee aan meerdere van die dingen. Ik denk dat dat vooral goed is om je breed te gaan vormen. Om al kennis te hebben van hoe dat proces, hoe dat het SEO bijvoorbeeld in zijn geheel in elkaar zit. Maar om het echt toepasbaar te maken, denk ik dat het belangrijk is dat je de kennis opdoet die je ook gewoon onmiddellijk in de praktijk kan gaan omzetten. Als je vandaag iets leert over SEO, maar je past dat binnen 2 jaar voor het eerst toe, je gaat waarschijnlijk binnen 2 jaar al vergeten zijn dat je het ooit al eens gehoord hebt. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk. Kennis onmiddellijk kunnen toepassen.
Direct kunnen toepassen, dat is een van de belangrijkste dingen om het ook te blijven onthouden. Want learning on the job is een heel belangrijke. Mm-hmm. Maar je kan natuurlijk niet altijd alles leren of je neemt dan misschien te grote risico's. Maar als je het dan kunt leren van iemand anders die de juiste aanzet kan doen, de juiste richting kan induwen, dan is dat is de grote meerwaarde, denk ik, daarin.
Ja.
Ja, klopt. En je kan ook kritischer zijn ten opzichte van je bronnen dan. Want je moet al een klein beetje weten over iets dat je van een betrouwbare bron krijgt. Die bron proberen wij dan te zijn. Om te kunnen kritisch staan ten opzichte van die boeken en die webinars en die websites en alles dat je vindt. Want wat is er juist en wat niet?
Heel veel heeft een commerciële insteek ook. Ja. Mm-hmm. De meeste bronnen op het internet zijn met een bepaalde gedachte of een bepaalde intentie om jou bij een agency of bij een tool te krijgen natuurlijk. Mm-hmm. En zo kun je inderdaad wel die reflex maken van oké, hier kan ik wel de dingen uit leren, maar ik hoef niet per se een Ahrefs account bijvoorbeeld te hebben als ik al een andere account heb. Mm-hmm. Want dan zijn er heel veel bedrijven met een Ahrefs account die ze nooit gebruiken bijvoorbeeld.
Ja. Ja, true.
Ja, jullie geven heel veel opleiding aan andere mensen, maar hoe zorgen jullie ervoor dat je zelf meeblijft in het vak? Want ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat er de laatste tijd toch heel wat te gebeuren valt en verandert.
Ik denk dat structureel tijd vrijhouden in onze agenda. Dus eigenlijk zorgen wij dat wij ongeveer 10%, in de praktijk misschien 8 of 9, bezig zijn met kennis opbouw doorheen het jaar. Op wekelijkse basis, maar ook even goed door naar congressen te gaan, boeken te lezen, nieuwsbrieven te volgen, interessante mensen te volgen op LinkedIn, lokaal of internationaal. Maar daar ook gewoon structureel tijd voor vrij te maken, dat moet wel, denk ik. Dat is niet iets... Ik vind, zeker als externe persoon, als iemand die moet gaan adviseren, ik vind dat ook hetzelfde van mensen die bij agencies werken, dat is niet iets dat je zegt van, dat doe je wel even snel op de bus is LinkedIn scrollen en je zit wel weer mee. Ik vind het echt belangrijk om daar structureel tijd voor vrij te houden. En de juiste bronnen te vinden. Ik ook nog belangrijk om te vermelden, communities, sowieso. Mensen die je kent in je netwerk gaan aanspreken en zegt, die specifieke vraag wil ik nu eens oplossen, of kom ik tegen. Ga dus contact gaan opnemen met iemand anders. Met een digitale marketing zijn mensen heel bereid om altijd ook te helpen. Om elkaar te helpen, zeker als het goed in twee richtingen gaat. Dus denk ik, een goede mix vinden voor jezelf, van wat past bij je eigen T-profiel, en op welk moment heb je welke informatie nodig? Zowel heel brede informatie als heel gerichte informatie.
Maar ik denk dat mensen ook wel heel... stel dat ze ergens bij een agency werken. De ene persoon leert makkelijk door zelf dingen te bekijken en naar conferenties te gaan. De andere persoon moet het echt wel op een of andere manier geleerd worden. Dus dat je er echt wel duidelijk... Als je bij een agency werkt, geef het aan naar je werkgever van... ik heb het liefst baat bij een specifieke persoonlijke opleiding... Maar de andere persoon gaat graag gewoon praten met andere mensen, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat je dat echt wel moet aangeven ook. Mm-hmm. Marjolein, hoe blijf jij op de hoogte?
Ja, mijn methodes zijn iets minder gediversifieerd dan die van Thijs, moet ik zeggen. Ik slaag er inderdaad ook vrij vaak niet in om die 10% daarin te steken. Ik vind het eerst en vooral al superhandig nu dat wij samenwerken. Want Thijs heeft hele andere... expertisevelden dan ikzelf. En daar leer ik massa's uit. Van gewoon zijn advies te vragen en te vragen om een keer persoonlijke uitleg te kunnen krijgen. Dat is zo mijn eigen persoonlijke opleiding dan. En daar heb ik echt al ongelooflijk veel uit geleerd.
Right back at you.
Bij deze. Ik ga ook inderdaad heel graag naar conferenties, maar dan heel specifiek over SEO. Dus zo networking events die wat meer in andere of die algemener zijn, verkies ik toch minder dan de effectieve SEO-events. En ik ben ook wel iemand die vrij obsessief kan zitten graven. Dat is ook wel... Ik geniet daar immens van gewoon te zitten ploeteren door van alle soorten content. Nu ook met alles van ChatGPT en NLP en T5 ben ik... Ja, vorig jaar een keer een artikel tegengekomen over T5, toen dat er nog bijna geen artikels over bestonden. En voordat ik het weet, zit ik 6 uur te googlen naar wat dat allemaal is. En dat is eigenlijk de manier waarop ik het gemakkelijkst bijleer.
Dus, I was there before it was
cool. Ja, met een NLP-hipster. Ja.
Ja, en dat verklaart meteen ook het volgende onderwerp. Hè. Er zijn heel weinig mensen, denk ik, die er zo diep in gedoken zijn. Er was ook, denk ik, ongeveer een jaar geleden nu dat je ook een talk hebt gegeven over NLP, over Natural Language Processing. Van waar die interesse om daar zo diep in te gaan raden? Zijn er daar, merk je dat daar nood aan is als SEO-specialist en welke voordelen dat je daar kunt uithalen? Of?
Ja, ik denk... Dat zijn eigenlijk redelijk veel factoren dat daarin meespelen. Ik denk, niet de minst belangrijke alleszins, is dat ik wel echt altijd heel gepassioneerd ben geweest door copywriting. Ik heb dat altijd heel graag heel juist willen doen. En dat gaat hem dan niet over spelling en grammatica, maar over hoe overtuig ik mensen, hoe gebruik je emotioneel woordgebruik, welk woord heeft welke emotionele waarde, emotionele lading... En welk effect heeft dat op wat dat mensen doen op een pagina? Dus ik ben daar altijd al heel erg mee bezig geweest. En toen ik dan T5 tegenkwam, bleek dat Google complex aan het genoeg aan het worden was om daar effectief, ja, om ook die meerwaarde te zien. Het was niet meer alleen voor de gebruiker, tussen aanhalingstekens, alleen voor de gebruiker, maar ook voor Google dat je dan plots aan het schrijven bent. bent, hoe kun je dan die emotionele woorden aanpassen zodat Google ook gemakkelijker snapt waarover dat je tekst gaat? Dat is al langs de ene kant. En langs de andere kant vind ik ook dat NLP en hoe dat Google NLP toepast en ontwikkelt ook een heel duidelijk bewijs is van dat we eigenlijk hetzelfde doel hebben. Want wij kunnen als SEO'ers soms zo doen alsof dat we tegen de zoekmachine aan het werken zijn. Maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde doel aan het proberen bereiken. En dat is van mensen te helpen. En hoe complexer Google wordt, hoe beter dat hij snapt wanneer dat wij mensen proberen te helpen. En ik vind dat een heel mooie symbiose dat wij daar hebben. En ik vind dat heel interessant om daar meer over bij te leren. En om niet gewoon te proberen om te leren door welke woorden te gebruiken dat we welk label gaan krijgen om zo aan entity SEO te kunnen doen, maar om echt te weten, welke ingrepen kan ik doen aan mijn tekst die zowel voor mijn gebruiker als voor Google heel goed zijn. En om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk wel snappen, of toch tot op bepaalde hoogte snappen, hoe dat NLP in elkaar zit.
Ik denk dat dat inderdaad wel een goede insteek is, omdat inderdaad vanuit het verleden was het heel hard gefocust op de juiste zoekwoorden, gewoon wel ergens in de tekst te smijten. Mm-hmm. En was er heel weinig focus op kwaliteit van de tekst. Mm-hmm. Nu is dat wel zo wat aan het switchen, laat maar zeggen, om sterk op die kwaliteit te gaan. Je merkt dat ook met Google en dat zal ook wel, denk ik, de uitdaging worden van de komende jaren. We zien nu ChatGPT en Bart en Bing, Prometheus enzovoort. Er zal heel veel content geproduceerd worden die heel weinig kwaliteit heeft, denk ik. Wat is jouw visie daar zo wat op? Van wat er nu aan het gebeuren is?
Ja, ik denk dat je daar zeker een punt hebt. Ik denk dat de betekenis van hoge kwaliteit en lage kwaliteit ook gaat shiften. Ik denk bijvoorbeeld nu dat je als pakweg copywriter nog weggeraakt met middelmatige kwaliteit. Want zelfs middelmatige kwaliteit, daar heb je heel erg lang een mens voor nodig gehad. Maar een ChatGPT bijvoorbeeld kan middelmatige kwaliteit maken. Ik blijf maar altijd zeggen dat we onze menselijke factor altijd gaan nodig hebben, maar dat is natuurlijk wel een heel specifieke menselijke factor. Het is de menselijke factor die echte meerwaarde biedt, die heel erg strategisch kan nadenken, dat heel erg je publiek begrijpt, waarbij dat je echt next level gaat. Dus ik denk wel dat mensen die op dit moment middelmatige kwaliteit aan het produceren zijn, dat die wel een tandje gaan moeten bijsteken. Dat die wel veel complexer gaan moeten worden. En ik denk dat al onze rollen ook gewoon heel erg gaan veranderen.
Want hoe kun je er dan verder voor zorgen, bijvoorbeeld als copywriter, die natuurlijk voor verschillende bedrijven, verschillende industrieën schrijft, dat je nog altijd wel van die middelmatige, hetgene wat dat ChatGPT zou kunnen doen, dat zeggen. Hoe zorg je dan voor dat je toch die stap of die stap kwaliteit verder kunt gaan?
Ja, ik zou zeggen door je echt heel erg te verdiepen in één van twee dingen. Of in allebei die dingen, hoe dat je het ook wilt noemen. Nummer één, in echt snappen hoe dat de taal in elkaar zit. Want ik heb ook de indruk dat er bijvoorbeeld veel copywriters zijn. Ik wil niet zeggen dat elke copywriter zo is, absoluut niet. Maar er bestaan wel copywriters die copywriting zien als ik heb wel altijd graag een beetje geschreven, dus ik ga dat maar doen, maar dat eigenlijk niet echt als een apart vak zien. Dus ziet dat als een apart vak, bestudeert dat echt. Verdiep u in wat dat de echte waarde is, wat dat de echte invloed is van een bepaald woord op een persoon en graaf u daar echt op in, zodat je echt die meerwaarde kan bieden. En of leer hoe dat je heel erg goed prompts kan schrijven voor ChatGPT. Ik denk dat dat wel bij ons allemaal vroeg of laat relevant gaat zijn om echt gewoon heel erg goed te leren prompten. Want hoe beter dat uw input is, hoe beter dat de output gaat zijn. Dus stel nu dat je een copywriter bent en je wilt je daar echt niet mee bezighouden, ik zou zo zeggen, leer ChatGPT zo goed mogelijk kennen en ontdek hoe dat je daar gigantisch hoge kwaliteit kan uithalen.
Mm-hmm. Denk dat ook. Kwestie is van te gaan kijken wat geeft hij als output. Maar zo weet je ook al hoe je prompt moet gaan bijsturen. Mm-hmm. Dus als je hoge kwaliteitscontrole kan doen op de output, kan je ook zeggen, ik moet hem eigenlijk vragen om op die of die manier te schrijven en schrijf het minder informeel en zo eigenlijk je prompt keer op keer te gaan bijwerken. Mm-hmm. Tot het punt dat je zegt, oké, dit past goed. Dit is wat dat eigenlijk voldoende kwaliteit biedt voor de tekst die dit bedrijf nodig heeft. En Ik denk dat we daar vooral kunnen beginnen uitkijken. Ik ben heel benieuwd naar alle toepassingen die er bovenop gaan gebouwd worden. Mm-hmm. Ik kan voorstellen dat bijvoorbeeld een tone of voice input kan beginnen komen. Dat je eigenlijk in een aparte tool gaat gaan opmaken met een tone of voice, zo en zo en zo. En dat die eigenlijk de input voor AI gaat gaan klaarmaken.
Dat je eigenlijk gewoon een link van je website kunt ingeven en mimiek de tone of voice van deze website in de tekst die we nu willen.
Ja.
Want dat is nu een beetje hetgene wat ze met de plugins, de ChatGPT-plugins, willen gaan doen. Het is veel meer mogelijkheden, veel meer data dat je er kunt gaan inputten op basis van eigen databases. En als je daar een tone of voice kunt gaan insteken, dan zijn we wel voor een stuk die stap verder. Mm-hmm. Ik denk wel dat er dan nog die volgende stap is om echt het verschil te kunnen maken. Want op den duur ga je toch wel een soort van één toon misschien gaan creëren, tenzij dat je echt heel ver gaat met je prompts. Maar er gaan heel veel mensen gewoon, zeker als het in dezelfde industrie gaat, er is altijd dezelfde hoofdtopics.
Mm-hmm.
Dus daar ga je wel, denk ik, het verschil moeten kunnen maken.
Ja, en daar is die menselijke factor zo belangrijk. Beter begrijpen wat dat mensen willen en echt aanbieden wat mensen willen op een manier waarop dat ze het zelf niet eens weten dat ze het willen. Dus ik denk dat heel veel menselijk inzicht daar enorm onmisbaar gaat worden.
Ja, de experts eigenlijk in principe. Het stukje IT en het stukje expertise is er niet zomaar bij, of experience is er niet zomaar bijgekomen.
Mm-hmm.
Om echt mensen die experience hebben in het vak ook te laten meewerken. En je kunt altijd starten, denk ik, met een tekst vanuit ChatGPT. Ik heb vandaag nog maar een case gehoord over Monday.com, die op heel korte termijn meer dan 200, 300 artikelen hebben gemaakt. Maar eigenlijk zeiden van oké, we publiceren die allemaal en dan kijken we welke dat we iets meer mee kunnen gaan doen. En daar steken we dan echt meer en meer die effort in. Maar de rest laten we groeien en we zien van wat dat er komt. En natuurlijk, de hoofdtopics gaan ze sowieso optimaliseren. Maar als je 300, 400, 500 blogs hebt, gaan ze niet allemaal echt die experience, die expertise gaan insteken en een auteur en quotes. Maar je gaat kijken van wat groeit er, waar zit het potentieel in en waar krijg je ook die leads uit. Daar ga je die extra mile aan, denk ik.
Ja, zeker. Minder, maar dan hogere kwaliteit. En ik denk dat dat een heel belangrijke gaat zijn.
Ik denk dat daar ook wel over het opletten is voor iets dat mijn marketing heel vaak vergeten wordt, in mijn ogen, van ook negatieve ervaringen te gaan vermijden. Niet alleen de positieve ervaringen, hè, welke kanalen, welke pagina's haal ik veel leads uit, maar als je ook echt heel slechte kwaliteit zou gaan online zetten, moet je er ook rekening mee houden dat als mensen dan een van de bottom 100 artikels van die 500 lezen, misschien ook denken, als er echt geen quality check is op of geen goede quality check is opgedaan, ook een zeer negatieve ervaring met je merk kunnen hebben. Dus daar is wel opletten. Hoewel dat het experiment op zich natuurlijk wel super interessant is, om wel te gaan zo eerst grote massa maken en dan volgens prioriteit wel te gaan herwerken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een minimum kwaliteitslijn
te houden. Ja, je moet wel bepaalde standaarden kunnen hoogouden, denk ik.
Ja.
Onder straal het gewoon ook slecht af op uw merk. Hè?
Ja, het is ook geen tweede kans voor een eerste indruk. Dus altijd wel bij opletten, denk ik.
Nee, dat is waar. Hoe zetten jullie tot op vandaag zelf al? Ik ben er wel eens benieuwd naar. ChatGPT in? Of andere Bing? Bart is er nog niet echt in België, maar...
Ik heb die AI-plugin van Notion wel al een aantal keer geprobeerd. Want wij zijn eigenlijk nog bezig met alles te verhuizen naar Notion qua projectmanagement. Maar we zijn daar ook wel al een tijdje mee bezig met Notion. En die hebben nu een AI-plugin die echt fantastisch is, maar echt geweldig. Dus die heb ik al een aantal keer gebruikt. Ik heb ChatGPT inderdaad ook al een aantal keer gebruikt om vooral voor te tonen hoe middelmatig dat het is wat eruit komt als uw prompt niet goed genoeg is. Maar eigenlijk is dat wel indrukwekkend hoe spontaan dat het taalgebruik is dat daaruit komt. Dus ik blijf het gebruiken als voorbeeld ook. En ik denk dat we nu nog vooral... Ik zit vooral nog in de testfase. De meest succesvolle keer dat ik het al gebruikt heb, is om een nieuwe technical SEO-template te maken voor de opleiding, voor ons postgraduaat, waarin dat ik aan ChatGPT gevraagd heb om specifieke functies te schrijven voor Excel, want Thijs zat in meeting en ik had het nodig. Dus ik heb een heel complexe functie laten schrijven en die werkt like a charm. Dus dat is wel super. En bij u?
Ja, dat klinkt herkenbaar. Dus ook inderdaad, soms voor code ben je ook BigQuery aan het leren. Kan wel handig zijn om daar op basis van code te genereren, maar ook daar, hetzelfde als bij content, hè. Dan missen nuances aan, dus je moet nog altijd wel kunnen begrijpen wat dat bij mij dit punt stapje per stapje begint te komen. Maar als het niet werkt, moet je nog altijd begrijpen waarom dat niet werkt. En als je er iets aan wil aanpassen, moet je ook nog altijd wel een deel zelf kunnen doen. Maar ik vind het vooral heel leuk in de brainstormfase, de creatieve fase, om gewoon even uw ideeën te verlengen. Gewoon, geef mij 100 ideeën voor. Dan loopt die meestal vast tegen de 60 ongeveer. maar we hebben er toch al zoveel. En dat was wel confronterend, wat bijvoorbeeld voor een klant een social media kalender dan aan het opstellen waren. Waar we eigenlijk niet op focussen, maar dat ik wel altijd bereid toe ben om ze de eerste stapjes in te helpen zetten. En wat al 20 ideeën, en we vragen aan dat ding op basis van een bedrijfsbeschrijving, geef ons 100 content marketing ideeën voor social media. Van de 20 ideeën die we zelf gebrainstormd hadden, kwamen er 13 of 14 kwamen er terug in die lijst van 60. Dat was wel van, oké, we moeten altijd filteren, maar ik vind in die brainstormfase een fantastische tool. Ook bij keyword research bijvoorbeeld, als ik dan mensen aanleer, vroeger zei ik ga naar synonyme.net en de Google Keyword Planner, en nu hoort eigenlijk ChatGPT er standaard bij. Om wat te doen.
Ja, het kan heel veel nieuwe inzichten geven. Mm-hmm. Zelf gebruik ik het ook, bijvoorbeeld de Excel add-on op de Google Sheets add-on, vind ik heel handig om zelf categorisatie te gaan doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Leer dat je echt een gigantische lijst, ondanks dat ik een lijst met recepten, ik moest categoriseren op hoofdgerecht, bijgerecht, voorgerecht. Dus dan heb ik het gewoon zo gevraagd, en het was niet overal even correct. Maar het klopte toch redelijk goed. En dat bespaart jou wel gewoon enorm veel tijd. Google Discover artikelen kun je gewoon gaan bepaald sentiment aan gaan plakken, bijvoorbeeld. Dat is, qua tijdsbesparing kun je er wel heel wat mee doen, met de checks natuurlijk.
Ja,
hetzelfde is qua code. Soms kan het gaan dat de code gewoon niet werkt. En als je zelf dan de juiste vraag stelt, van moet dit niet gebeuren? Ah ja, oké, hier is de nieuwe code bijvoorbeeld. Dat is,
ja. Dat is echt.
Het zal veel veranderen, denk ik.
Ik denk dat je daar al direct een nagel op de kop slaat van het bespaart tijd. Het wordt heel vaak heel binair bekeken. Van, gaat het 0 of 100% van mijn werk kunnen... Nee, dat gaat helemaal niks van mijn werk kunnen overnemen. Of, ik heb morgen geen job meer. Het zit daar ergens tussen. Het is gewoon, het zal je 10% en dan 20% en dan 30% efficiënter maken. En daarna weten we het al niet meer hoe snel dat gaat gaan. Maar het zal je vooral efficiënter maken in je job en niet zomaar van de ene dag op de andere je job overnemen.
Ik denk dat het vooral ook de uitdaging is van hoe ga je ermee om. Mm-hmm. Als het er echt volledig tegenover blijft staan, dan inderdaad kan ik geloven dat het gevaarlijk wordt. Mensen die ooit tegenover machines stonden, de mensen die ooit nog met een paard en kar bleven rijden, ja, die kwamen hopeloos achter natuurlijk. Ja. Maar als je leert van hoe kan ik ermee omgaan, hoe kan ik het op bepaalde manier gaan gebruiken, dan moet je zeker je job niet overnemen. Maar hoe kun je het op bepaalde manieren gaan gebruiken? Kom je zelf ook tot nieuwe inzichten en misschien wel nieuwe dingen die je wilt gaan doen, denk ik.
Ja, absoluut. Innovatie is echt een strijd dat je niet kan winnen. Dus joinen of niet.
Ja, vraag maar aan uw bevriende Google Advertiser. 10 jaar geleden was dat allemaal nog zeer manueel. Elke dag uw biedingen bijsturen van €1 naar €1,05 op basis van uw conversieratio en dit en dat. Ook daar zijn er mensen geweest, hè, die tot in zeer extreme mate zijn blijven zeggen nee, ik automatiseer mijn campagnes niet. En nu valt dat niet meer te ontkennen. Hè.
Die nu steken jullie gewoon er wat geld in.
Nee, dat is ook niet waar. Het is altijd wel, denk ik, in heel veel gevallen de beste manier om hem wel nog manueel in gang te steken. Maar eens dat je voldoende data hebt, dan geef je dat traagjes af aan automatisatie. En ben je gewoon ook daar weer veel meer werk op veel minder tijd aan het doen. En we zijn de meeste Google Advertisers die ik ken, doen daar ook niet moeilijk over dat ze nu niet meer elke dag in Excel-sheets zitten te graven om elk individueel keyword bij te sturen, maar als zij nu op veel grotere schaal kunnen werken, echt een strategische rol kunnen innemen en gewoon een veel grotere impact kunnen maken. De meeste die ik ken zijn daar wel redelijk enthousiast over.
Ja, dat is dus die strategische menselijke factor waar dat je gaat blijven nodig hebben.
Ja, dus ik denk dat hetgeen dat in Google Ads al 10 jaar aan de gang is, zie je nu in andere jobs gebeuren. Dus als je wil weten wat er de komende jaren staat te gebeuren, vraag het eens aan een Google Ads-specialist, denk ik dan. Die kan je wel al vertellen op alle gebied hoe dat al gelopen is daar.
Sorry dat ik deze podcast even onderbreek, maar ik wil graag onze sponsors Content King en Content Drive bedanken. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Voor wie Content King niet kent, Content King is een SEO monitoring tool die je website dag en nacht checkt op SEO issues, veranderingen die gebeurd zijn, zodat je heel snel kunt inpikken op die veranderingen of issues om ze misschien meteen door te sturen naar de developers. Conductor aan de andere kant is een enterprise tool die bedrijven helpt om echt inzicht te krijgen in wat zijn de mogelijkheden waarop ze kunnen scoren, waarvoor ze content kunnen gaan creëren en hoe je die performance of hoe je die outcome goed kunt gaan meten. In de komende podcast zal ik telkens van zowel Content King als Conductor een heel handige feature gaan toelichten, zodat jullie echt leren kennen hoe goed die tools echt wel zijn. Nogmaals bedankt, Content King en Conductor. Zonder jullie zou dit niet mogelijk zijn. Maar nu gaan we natuurlijk wel terug naar...
Oké, ja, je zegt al Google Ads is heel veel veranderd, maar er is natuurlijk nog een andere tool binnen de Google Suite waar dat er toch best wel op wat veranderingen zijn, waaronder de GA4.
Mm-hmm.
Zijn we in België, zijn de bedrijven al klaar? Want het komt eraan nu.
Ja. Ja, het is een spannend jaar. Of ja, laatste jaar. Ik denk dat het ongeveer een jaar geleden is dat ze gezegd hebben we gaan G3 sunsetten. Ik was op die moment niet klaar, moet ik zeggen. Ik was in januari vorig jaar begonnen aan mijn opleiding. Die heette toen nog Google Analytics, nu Web Analytics, aan postgraduaat digitale marketing op Artevelde. Ik had net mijn cursus de GA3 af. En GA4 was 1 slide tekstje als les nummer 6. Wanneer dat nieuws komt in april van ja, het zit erop met GA3. Dus zoals we merken ook wel, oh damn. Nu, ik denk, om echt volledig mee te zijn, gaan we voldoende massa moeten hebben aan mensen die wel daar de kennis van heeft. Ik denk dat daar net het geen wring bij mensen. Ik denk dat heel veel mensen het gevoel hebben van, ik kon dat nu net. Ik kon nu net met GA3 werken. Voor veel mensen is dat ook niet bepaald 80% van hun job. Eerder 5 à 10% als het zoveel is van hun tijd dat ze daarmee bezig zijn. En dat vraagt nu plots enorme investeringen in tijd om daarmee mee te zijn. Ik vind op zich GA4...
Op relatief korte termijn.
Op relatief korte termijn, ja. Ik vind op zich GA4... Ça va nog wel. Allee, het is, ik vind het niet zo moeilijk als dat veel mensen zeggen dat het is. De standaardrapporten is iets meer zoeken. Het ziet er iets anders uit. Ik vind dat ze het iets meer dat mogen mimiken aan GA3. Maar ik vind op zich dat het wel meevalt. Maar ik snap natuurlijk ook, als jij 3% van je werktijd bezig bent met reporting, dat plots, ja, laat ons toch zeggen, dat je ergens een 15 à 20 uur zou moeten vrijhouden om daar 30 mee te leren werken, dat een zeer grote investering is voor die ze maar een klein stukje van je job is.
Ja, en ik merk ook dat er heel veel het opgezet hebben, omdat het werd gezegd dat ze het moesten doen, maar mm-hmm. Dat staat daar nu. Ik denk dat er heel veel in juni, heel veel bedrijven plots gaan hebben van, we hebben hier een GA4, maar eigenlijk weten we totaal niet hoe we ermee verder moeten.
Ja, zolang dat GA3 er nog is, kunnen ze het nog zo'n beetje stilletjes negeren. Of dat, ik heb toch al gemerkt dat er zijn die dat proberen te doen. Maar ja, die harde deadline komt er. Hè. Dan stopt het met data te genereren daar. Dus natuurlijk, hoe vroeger dat je eraan begon, hoe beter. Eigenlijk was in mijn ogen de deadline 1 juni 2022. Om jaar-op-jaar vergelijkingen te kunnen doen. Dus ik denk dat het nu ook kwestie is van je data te gaan exporteren. Op een of andere manier grote bedrijven verplaatsen naar BigQuery. Kleinere bedrijven, ja, pak desnoods een paar Google Sheets exports uit GA3. Source Medium, gecombineerd met sessions en users en conversions minimum bijvoorbeeld. Dat je dat wel dag tot dag nog kunt bijhouden. Dat je wel nog kunt vergelijken. Lijkt me wel een belangrijke.
Zeker een belangrijke stap, denk ik. Hoe gaat dit voorbeeld, zie je daar impact op de job als SEO-specialist / SEA-specialist?
Ook daar weer, het hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd dat je effectief bezig bent met reporting. Ik denk wel dat iedereen iets meer tijd zou kunnen steken in zijn cijfers op te volgen. Maar dat de drempel daar qua kennis misschien wel is. Maar ik zou zeggen, ja, investeer
even die tijd. Wordt er te weinig gerapporteerd?
Er wordt te weinig kwalitatief gerapporteerd, denk ik. Ik denk dat, je ziet heel vaak, er wordt gerapporteerd sessies en conversies. En that's it. En dan denk ik, ja, daar zit echt wel heel veel tussen. Je hebt 1000 bezoekers op je website en je hebt 20 conversies. Daartussen is er ook nog heel wat gaande. Ik denk dat dat hetgeen is dat het meest van al genegeerd wordt. Natuurlijk, bij SEO heb je natuurlijk ook nog alles dat zich daarvoor afspeelt. In de zoekmachines, je ranks, je impressies, je kliks. Ik denk dat daar vooral kwestie is... Ik vind dat toch, maar ik ben natuurlijk een beetje biased als ook analytics-enthousiasteling en docent. Maar dat iedereen daar wel echt baat bij zou kunnen hebben om daar gericht mee aan de slag te gaan. Ik denk dat het gewoon heel uitgebreid is. Je hebt al je search metrics, je hebt je ranks, je kliks, je impressies. Je hebt zien op je website gebeurd, dus je sessies, je conversies, maar ook alles daartussen. Alle nuttige engagement dat mensen hebben met je website. Ik denk dat dat gewoon veel is. En er zijn heel veel ongenuanceerde meningen over, vind ik persoonlijk. Die eigenlijk stellen dit cijfer, dat zegt niets. En dat cijfer, dat zegt niets. Maar eigenlijk wat je daarbij moet horen is, dat zegt niet alles. Maar geen één cijfer zegt alles. Ik denk dat het een kwestie is van op de juiste moment de juiste zaken in te zetten. Bijvoorbeeld een lijst van 200 keywords en welke rank dat je erop hebt, hoort veel mensen zeggen, ja, dat is zever, daar moet je allemaal niet naar kijken. Je moet kijken naar je bezoekers en je conversies. Dan denk ik, ja, als je rapporteert aan de CEO, dan moet je inderdaad niet afkomen met een lijst van 200 keywords met rank. Maar dat vind ik heel nuttige data om wel zelf mee om te gaan. Dus...
Nee, het is hetgene wat hij zelf gebruikt, inderdaad, wat je daar kunt vanuit leren. Want als SEO-specialist is dat meestal de start natuurlijk. Het is nog altijd, helaas, soms heel eng op zoekwoordniveau.
Mm-hmm.
Gefocust of op clusterniveau dan tenminste. Maar het is een belangrijke eerste stap erin, want het is inderdaad iets niet dat je naar bepaalde stakeholder of hoger management gaat gaan doen.
Ja.
Want dan creëer je een soort van ding van, we staan niet op dit zoekwoord, niet op nummer 1, en dan ga je al rap een mailtje krijgen.
Ja, het is waar. Ik denk dat het gewoon belangrijk is als het over GA4 en Web Analytics gaat, om gewoon te beseffen, er is een stap voor, zijnde voor SEO dan wat er in de zoekmachines gebeurt, voor de andere instroomkanalen, Google Ads, Social Ads, e-mail, noem maar op. Daar zijn van alle metrics gaande, dus als je dat eraan vooraf gaat, dat ook gewoon een deel van je verklaring kan zijn, we halen geen bezoekers uit onze e-mailcampagne, of uit onze nieuwsbrief. Dat antwoord ga je niet in GA4 vinden als je geen bezoekers of amper bezoekers uithaalt. Dan moet je bij je nieuwsbrieven gaan kijken. Hetzelfde bij al andere kanalen. Maar er is ook een stap na natuurlijk. Ja. Hoeveel qualified leads komen eruit? Hoeveel afspraken ook voor je sales team komen eruit? Hoeveel deals worden er effectief gesloten? Wie zijn de mensen die uit welke kanalen komen? Dat is dan weer de stap daarna. Maar dat is ruim, hè. Dat is heel uitgebreid. Ik besef dat. Ik heb nu de luxe dat ik daar veel tijd kan insteken en mij er allemaal mee bezig te houden. Maar ik snap echt wel volledig als reporting, waar een klein deel van je werk is, dat zeer moeilijk is om en de stap voor de website en de stap na de website, van dat allemaal te gaan kunnen opvolgen.
Waarschijnlijk voor de kleine zelfstandige, tot MKB, wordt dat een grote uitdaging, denk ik.
Ja.
En de alternatieven zijn er, maar ik zie geen kleine zelfstandige 25 tot 50 euro betalen voor een analytics tool, die misschien wel iets makkelijker in elkaar zit.
Nee, maar ik denk dat daar een kwestie is van ook gericht de juiste mensen in te schakelen om dat voor je op te zetten. Ik zou zeggen, als je volledig Google Analytics van A tot Z moet leren, inclusief Tag Manager, hoe dat je het moet opzetten, alles erop en eraan, dat is voor veel mensen niet zo nuttig. Ik zou eerder zeggen, schakel daar gericht iemand voor in, die dat voor u kan doen. Niet alleen een dashboard kan opleveren, maar echt mee kan denken met uw business. Hier ook weer, ik kom hier een beetje op hetzelfde als bij SEO. Strategisch gaan werken, op de business gaan werken. En er zo voor zorgen dat je als bedrijf gewoon een dashboard hebt dat gevalideerd is, intern, dat iedereen achter staat, en dat je met die cijfers kunt beginnen werken. Daarom moet nog niet iedereen een volledige Google Analytics opleiding hebben. Hoewel dat kennis van Google Analytics wel nuttig is in die context, om wel ook de cijfers goed te kunnen snappen. Dus ik geloof er ook wel in dat snappen wat een event is, wat event tracking is, dat wel weer je reporting naar het volgende, of je begrip van je dashboards naar het volgende niveau kan tillen. Maar daarom moet dat zeker niet iedereen intern zijn die daar alles van weet. Uw CEO een 20-uur cursus Google Analytics geven, om maar een absurd voorbeeld te geven, nee, dat zou ik nu ook niet doen.
Ja, de CEO moet gewoon goed weten van wat houden de cijfers in, en dat daar ook consistentie in is. Dat je niet de ene dag rapporteert op sessies en de andere dag op pageviews, bij wijze van spreken.
Ja, het is waar.
Oké. Super interessant. Denk met ChatGPT, NLP, die echt wel quantum sprongen aan het nemen is, laat ze maar zeggen. Dat er heel veel veranderingen zijn, dat ook wel een grote impact heeft op de job als een in-house SEO-specialist of zelf als iemand die binnen een agency werkt. Marjolein, hoe zie je die? Wat zijn de uitdagingen momenteel en hoe zie je dat nog? Welke uitdagingen dat er nog aankomen?
Oh, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik vind het heel moeilijk om te voorspellen waar dat allemaal naartoe gaat gaan. Het maakt zo'n gigantische sprongen. En onze rol verandert constant. Ik denk dat er wel een hele grote toekomst zit in consultancy. In echt kwalitatieve consultancy. Om mensen echt intern te gaan aanleren wat dat je ziet dat ze nodig hebben om veel in-house kwaliteiten te gaan opbouwen.
Dat is dan nog een grote uitdaging. Bijvoorbeeld, dat is iets wat ik zelf ook merk wel. Bijvoorbeeld een verschil tussen Nederland en België. Dat in België SEO staat nog wel al een beetje buiten de kinderschoenen, maar het is nog niet iets waar dat al gigantisch geïnvesteerd wordt. het is wel serieus aan het verbeteren, vind ik, de laatste jaren. Mm-hmm. Maar is dat juist omdat er misschien ietsje te weinig kennis of te weinig weet over is van wat kunnen we ermee gaan bereiken?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat er heel veel expectations moeten gemanaged worden bij SEO, want het is echt niet zo recht toe recht aan als mensen denken. En ik vind dat zo'n heel typische voor wat ik onlangs ontdekt heb, dat de Dunning-Kruger effect heet, zijnde dat je meer weet wat je niet weet over een onderwerp, als je er veel over weet. Dus mensen die niks weten over SEO, die denken dat het keigemakkelijk is en dat er super weinig over te weten valt. En het is maar eens dat je echt in SEO zit en echt weet waarover dat het allemaal gaat, dat je de complexiteit van het veld snapt en dat je doorhebt waar dat je nog allemaal opportuniteiten hebt. Dus ik denk dat educatie op vlak van SEO zeker een heel belangrijke gaat zijn. Die consultancy daar rond, dat dan een heel belangrijke gaat zijn. En ik denk dat specialistenwerk en multidisciplinaire samenwerkingen ook bijzonder eigenlijk onvermijdelijk zijn.
Het mag geen eilandje zijn.
Nee, zeker niet. Ik denk dat het echt ideaal is als verschillende specialisten kunnen samenwerken. Thijs zei het daar juist ook al, hè. Onze klanten vragen ons soms bijvoorbeeld naar social media. Wij zijn daar niet in gespecialiseerd. Dus er is een netwerk aan mensen die wij dan kunnen inschakelen die daar wel een specialisatie in hebben. En zo bewaart je ook de kwaliteit, vind ik. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, Thijs. Maar...
Ja, ik denk dat we van een aantal onderwerpen binnen digital dan genoeg kennis hebben om de expectations te managen en de eerste stappen te helpen zetten. Mm-hmm. Dus inderdaad door te sturen naar de juiste partner, maar dan wel te zorgen dat het bedrijf in kwestie al de juiste informatie heeft meegekregen. En ik denk dat mochten we nu geen SEO'ers zijn, dat ook al belangrijk is om dat mee te geven van verwacht niet dat een externe SEO-partij u op 3 maanden op nummer 1 zal krijgen voor any given keyword. Dat is niet realistisch. Ik denk dat er heel veel opportuniteit is en heel veel nog valt te rapen aan helemaal aan het begin van het traject. Zowel van welke expectations zijn er gecreëerd door een externe partij, als welke expectations waren er al intern. Ik denk dat het heel belangrijk is om in het begin een goed gesprek te gaan voeren en om duidelijk te maken dat SEO niet iets is dat een paar trucjes uithalen is en je geraakt er wel. Mm-hmm. Zelfs als dat betekent, zoals dat we ook zelf al hebben gedaan, dat we niet aanraden om niet op SEO in te zetten.
Ja.
Ze zeggen, we hebben een marketingbudget van €5.000, van dan te zeggen, steek daarvan 3.000-4.000 in SEO. Als ik zeg, fix je basics, maar als dat je volledige marketingbudget is, dan is het misschien ook wel goed dat je niet op zee gaat dan een business profile wel op orde gaan zetten, doe je quick wins, zorg dat je metabeschrijving de basis mooi in orde is. Maar gaat dan ook niet 3/4 daarvan in SEO gaan steken.
Ja, en denk jij daar ook zelf als SEO-specialist, als je weet van het is misschien een one-time thing dat we met dat budget even iets kunnen doen, maar dan ligt het stil voor een aantal maanden. Dat is juist het leuke, vind ik, aan SEO, is dat je echt dingen opbouwt. Mm. Het is niet omdat je één keer iets in investeerd hebt en je stopt ermee dat het weg is, maar je kunt het wel verder gaan opbouwen, want dat moet je ook gaan doen, zeker tijd van vandaag, naar die expertise aan het doen, zoals het daar juist dan je blogcontent blijven bijwerken, die frequentie daarin krijgen, wat is er vandaag belangrijk om te weten voor een gebruiker, dat je daarin kunt blijven verder gaan. Maar daarvoor moet ook wel het bedrijf waar je zit, moet daar ook wel in mee zijn in het verhaal. En het heeft ook wel voordelen voor andere kanten, naar het bouwen van jouw merk als autoriteit daarin bijvoorbeeld. Denk ik.
Mm-hmm. Ja, sowieso.
Dus dat is wel, denk ik, een belangrijke stap. En wat in België echt wel nog groeiender is, er zijn echt wel bedrijven die er goed in investeren. Mm-hmm. Die weten het, is een lange termijn visie, maar zoals hij zegt, ik denk dat vandaag, zeker als je op een bepaald level zit en gevestigde businesses, dat een tijd van quick wins is gedaan. Hè?
Ja.
Tenzij dat je echt wel een horrible website van technisch de no index op de volledige website hebt, dan zijn er wel quick wins, denk ik. Maar verder, ja, het nog maar rap even is eeuwen van een tekst, dat is er niet meer. Hè?
Nee, absoluut.
Ik denk de grootste quick win op dat gebied voor SEO, om ook aan te sluiten met het verhaal van Marjolein op dat gebied, de grootste quick win hebben de meeste bedrijven nog absoluut niet ontdekt, en dat is klantenonderzoek. Als marketeer, bel maandelijks 1 persoon op in je doelgroep, toets daar ideeën mee af, toont de website is, en dat is de grootste hack. dat je veel bedrijven gaat meemaken. Omdat ze daar heel vaak intern een idee hebben gevormd van dit is onze klant. En nee, onze klant denkt zo niet en onze klant doet dit niet of dat niet. Dus ook om op je vraag te antwoorden, wat is de rol van een in-house en een externe marketeer, SEO'er? Ja, in-house moet je echt gewoon je doelgroep ongelooflijk goed kennen en moet je daar ook weer systematisch iets mee doen. En al is het één keer per maand dat je één iemand belt, daar ga je sowieso ongelooflijk veel bij leren.
Of
en veel
meer door de chats lezen van de klantservice bijvoorbeeld.
Ja, absoluut. Daar
ja. Ook al enorm veel bij.
Mm, absoluut.
Enorm.
Dat wordt echt nog weinig gedaan, denk ik.
Te weinig.
Ja, en die informatie is daar allemaal. Hè. Die ligt klaar, hè. Die ligt daar gewoon.
Want dan kun je altijd wel voor die hoge onderwerpen, de hoge zoekvolumes gaan. Maar dat concurreert iedereen op. Hè.
Mm-hmm.
Maar er zijn maar heel weinig die specifieke pain points. Meestal zullen dat pain points zijn, want in zo'n gesprek zal... stel nu dat het een bedrijf is die richt op oudere mensen, een oud vrouwtje die haar hele leven vertelt, maar ook de problemen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Daar leer je echt enorm veel bij. En heb je dan misschien geen hoog zoekvolume, maar je hebt wel iemand die je bereikt mensen die op zoek zijn naar een oplossing voor hun probleem.
En daar heb je al direct een extra stap richting betere kwaliteit dan iemand anders.
Mm-hmm.
Voilà. Mm-hmm. En daar kun je zelf misschien de ChatGPT zal het oude vrouwtje niet kunnen vervangen, denk ik.
Nee, dat denk ik zeker niet.
Misschien eentje om af te sluiten. Ik vind dat altijd een toffe vraag. Ik zal beginnen bij jou, Marjolein. Is SEO dood?
Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat de definitie die de gemiddelde mens heeft van SEO zal veranderen, net zoals dat die al blijvend veranderd is sinds het ontstaan van zoekmachines. En ik denk, zolang dat mensen zoeken via bepaalde digitale wegen, dat er een plaats zal zijn voor een of andere vorm van SEO.
Thijs?
Ja, ik denk dat... We weten allemaal al jaren dat onze job... niet hetzelfde gaat zijn tot de dag dat we op pensioen gaan. Maar het is pas als we daarmee geconfronteerd worden dat mensen precies nog schrikken. Maar ik denk dan, hey, mensen, we wisten dit. Onze job verandert. Ik denk dat SEO zal inderdaad, zoals Marjolein zegt, dood zijn de dag dat er niemand nog een zoekmachine gebruikt. Maar misschien dat wij, onze generatie nog als nostalgische bejaardes, nog een Google zoekmachine aan het gebruiken is en onze kleinkinderen ons aan het uitlachen zijn. Tot die dag is er nog wel ergens, is er nog nood aan SEO. Wat ik wel denk is dat de jobinhoud gaat veranderen. Dat de typische SEO'er van 15 jaar geleden, net zoals bij Google Ads trouwens, dat die er vandaag misschien wel wat anders uitziet. Ik denk niet dat SEO al snel zal doodgaan op een globaal niveau, maar denk misschien wel op een persoonlijk niveau. Als je zegt, de skillset die ik mijn bijdrage was in SEO, die was 10 jaar geleden zeer relevant, vandaag niet meer. Is dat, soms groeide als persoon niet mee. Persoonlijke keuze bijvoorbeeld ook. Maar je zegt, ja, waar dat nu naartoe gaat... interesseert me niet echt, niet meer. Dan kan denk ik voor één persoon SEO wel dood zijn op een gegeven moment dat je zegt, ja, nu is de fun voor mij eraf, nu kan ik hier mijn creatief ei, nu kan ik mijn skills hier niet meer in kwijt. Dan is voor u misschien SEO dood, maar ik zou daarom nog niet zeggen dat SEO in zijn geheel sterft. En ik denk ook, ik ben allemaal geboren als mens, niet in een specifieke job. Ik denk dat je, zelfs als dat gebeurt, ergens je skills sowieso nog wel gaat kunnen inzetten in ergens waar je gelukkig gaat van worden, wat nu is een SEO of niet.
Of misschien een bed and breakfast in de tuin van Frankrijk.
Ja, voilà.
En daarmee, denk ik, kunnen we mooi afsluiten. Dankjewel, Marjolein en Thijs.
Jij bedankt.
Jij bedankt.
Het is een super interessant gesprek.
Vond ik ook. Hetzelfde.